Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeio op vrijdag 23 juni. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Sabine Sluiters, redacteur van Energeia. Welkom Sabine.
Dankjewel.
We hebben het deze week over de ecologische maatregelen van het consortium Ecowende op het windpark Hollandse Kust West 6, wat ligt ter hoogte van IJmuiden. Zo moeten riffen van oude fruitbomen op de zeebodem tussen windturbines een plek creëren voor vissen om te schuilen en zich voor te planten. Sabine vertelt zometeen waarom ecologische maatregelen in windparken de toekomst hebben. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema weer naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is hier bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Ten eerste, huishoudens die van het gas afgaan moeten weer zelf de kosten gaan betalen voor de verwijdering van hun aansluiting. Dat is het gevolg van een oordeel van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dan, 9 gigawatt aan batterijen is in 2030 nodig op het Nederlandse hoogspanningsnet. En die batterijen moeten goed verdeeld worden over het land, schrijft netbeheerder Tennet in een position paper. En in de subsidiepot WIS, de warmtenette investeringssubsidie, zit tot 2030 1,4 miljard euro. Dat maakte het kabinet eind vorige week bekend.
Ja, Wouter, huishoudens die van het gas afgaan moeten zelf dus weer de kosten gaan betalen van verwijdering van hun aansluiting. Eerder had de autoriteit Consumentenmarkt in de tarievencode gas opgenomen dat deze kosten op het bord van de netbeheerders zouden komen. Maar waarom zet het College van Beroep voor het Bedrijfsleven hier nou een streep door?
Nou, dat komt omdat het CBB heeft vastgesteld dat de ACM, de toezichthouder die dus dit codebesluit had genomen, waarmee die kosten bij de netbeheerders terecht zouden komen, dat de ACM niet onafhankelijk tot dit besluit is gekomen. Het CBB stelt vast dat de toezichthouder eigenlijk bijna letterlijk de ministeriële regeling hiertoe heeft gevolgd. De minister had een opdracht geformuleerd over hoe die graag die tarieven zou willen verdeeld zou willen zien worden. Dat die tarieven door de netbeheerder gedragen zouden moeten worden. En de ACM heeft, de rechter zei iets in zijn uitspraak van, ACM heeft wat punten en komma's toegevoegd, maar verder is het bijna letterlijk de tekst van de ministeriële regeling. Ja, en dat mag niet. Dat voert terug op een uitspraak van het Hof van Justitie in 2021 in Luxemburg. Daar hoeven we nu helemaal niet op in te gaan, maar die heeft gezegd, bepaling van tarieven is het exclusieve domein van de toezichthouder. Daar mag kabinet of parlement mag daar niet in mengen.
En de vraag wie de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting moet betalen, die sleept al een paar jaar. Wat ging er vooraf aan het oordeel van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven?
Een boel op zich. Kijk, Nederland wil van het aardgas af. En wettelijk was het zo geregeld dat op het moment dat een huishouden inderdaad van het aardgas af is, en bijvoorbeeld een warmtepomp heeft aangeschaft en zijn gasaansluiting niet meer nodig heeft, dat huishouden zelf moet betalen voor het verwijderen van die aansluiting. En die aansluiting moet echt fysiek gewoon helemaal verwijderd worden. Dat de netbeheerders vinden dat heel belangrijk, omdat dat het meest veilig is. Dus het gedeelte tussen je meter en de straat, laten we het zo ongeveer zeggen, moet gewoon verwijderd worden. Want anders blijft daar gewoon gas in staan, terwijl dat niet gebruikt wordt. En dat moet dan onderhouden worden, terwijl je er niet meer voor betaalt, enzovoort. Nou, dus dat moet weg. Nou, kostte ongeveer 600 euro. Politiek was er heel erg ontevreden mee. Want ja, op het moment dat je van het gas afgaat als huishouden, neem je een stap die gewenst is. Politiek wil dat. Probeert te stimuleren om mensen van het gas af te krijgen. En dan moet je ineens 600 euro aan de netbeheerder betalen om jouw gasaansluiting weg te halen. Nou, hele ongewenste situatie. Dus die zijn zich ermee gaan bemoeien. Minister was het ermee eens. Hebben ze eerst nog gekeken van kunnen we het 50-50 doen? Dat lukte juridisch niet. En toen heeft de minister Erik Wiebes was dat, gezegd. Oké, dan laten we deze kosten voor 100% dragen door de netbeheerder. Maar goed, wat betekent het als een netbeheerder het betaalt? Hoe komt de netbeheerder aan zijn geld? Via de tarieven. Dus alle aangeslotenen aan het gasnet betalen dan mee voor het verwijderen van de aansluitingen van huishoudens. Naarmate meer mensen van het gas afgaan, wordt die club steeds kleiner die dat geld dan steeds moet ophoesten. Wat je dan waarschijnlijk in de toekomst zal gaan zien is dat naarmate meer huishoudens van het gas afgaan blijven. Voor bedrijven is het vaak wat moeilijker om van het gas af te gaan. Dus bedrijven blijven wat langer aan het gas. En dus betalen, heel plat geslagen hoor, maar betalen bedrijven dus voor het verwijderen van de gasaansluiting bij huishoudens.
Ja.
Nou, grootverbruikersvereniging Vembe die zag dat niet zitten. Die zag die bijl hangen en die ging dus naar de rechter. Met een beroep op wat ik net al zei. Die uitspraak van het Hof van Justitie bijvoorbeeld. Dit is niet, wettelijk is dit niet goed geregeld op deze manier.
Ja.
Kreeg dus gelijk van het CBB.
Ja, door die uitspraak zitten we nu in een situatie waar de politiek niet blij mee is. Hoe gaat het nu verder?
Ja, dat is niet helemaal duidelijk. We spraken dus met Henry Bontebal. Die kijkt naar het ministerie van EZK. Die legt de bal nadrukkelijk bij Jette. Van los dit op. Jette zegt van ja, we moeten de uitspraken eerst nog even bestuderen voordat we hiermee verder kunnen. Ondertussen heeft ook de ACM gezegd van ja, wij vinden deze onduidelijkheid erg onwenselijk. Dus we gaan spoedig duidelijkheid geven. Ik heb begrepen dat de netbeheerders donderdag bij elkaar zijn gekomen met elkaar te bespreken hoe ze hier nu verder mee moeten. Dus je ziet veel beweging op dit moment. Men wil dit graag snel oplossen, maar nog even geduld.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. 9 gigawatt aan batterijen zal naar verwachting in 2030 aangesloten zijn op het Nederlandse hoogspanningsnet. En die batterijen moeten goed over het land verdeeld worden, schrijft netbeheerder Tennet in een position paper. Waarom vind je dit een belangrijk bericht, Wouter?
Omdat de aandacht voor batterijen is echt wel groeiende, is echt wel belangrijk. Tennet zegt het ook in dit position paper. Batterijen die kunnen heel goed gebruikt worden bij balancering. Zeker op het moment dat wind- en zonne-energie verder gaat groeien. Hè. Dat is aanbod gestuurd, zoals het dan zo mooi heet. Hè. Die produceren op het moment dat de wind waait of de zon schijnt. Niet op het moment dat er vraag naar elektriciteit is, per se. Dat hoeft niet per se samen te vallen. Zo'n batterij is heel erg geschikt om te zorgen dat die vraag en aanbod dan wel goed gematcht worden, zeg maar. En Tennet ziet een belangrijke rol voor batterijen. Zeker als de flexibiliteit bij vraagsturing bij de industrie bijvoorbeeld een beetje achterblijft. Hè. Daar hebben we het in vorige podcast wel over gehad. En batterijen zijn heel geschikt daarvoor. Ze kunnen heel snel reageren. Dus nou ja, allemaal voordelen. En Tennet schrijft in zijn position paper dat de verwachting is dat er om 2030 ongeveer 10 gigawatt aan batterijen nodig zal zijn om de leveringszekerheid op het peil te houden zoals we dat nu gewend zijn.
Ja, en die batterijen moeten goed over het land verdeeld worden, schrijft Tennet.
Inderdaad, het is cruciaal, zegt Tennet, dat batterijen op de juiste locatie komen. Juiste locatie is dan dichtbij wind- of zonneparken. Hè, dan kan die productie direct opgeslagen worden. Het liefst moeten die batterijen zelfs achter de aansluiting, of achter dezelfde aansluiting als die wind- en zonneparken. Mm-hmm. En ook dichtbij bestaande hoogspanningsstations. Hè, heel simpel gezegd, hoeven die elektronen niet zo ver te reizen. En dan hoeven de kabels niet zo lang te worden. Dat is de goedkoopste en efficiëntste optie.
Ja, en waar in het land moeten die batterijen dan gaan komen?
Nou, Tennet heeft een en ander in kaart gebracht. Belangrijk hierbij is wel even te zeggen, Tennet zelf bouwt helemaal geen batterijen. Hè? Dat mag een netbeheerder helemaal niet. Schrijft ook niet voor waar ze moeten komen. Dat wordt allemaal aan de markt overgelaten. Maar Tennet heeft nu in een position paper inzichtelijk gemaakt waar volgens Tennet die batterijen het beste tot hun recht komen. Zodat gemeenten en provincies en marktpartijen daarop kunnen anticiperen. Hè? De processen voor de ruimtelijke ordeningen vast in gang zetten, vergunningen aanvragen en aan marktpartijen ook duidelijkheid geven van hey, als je hem daar zet, dan hebben we hem het hard nodig en dan kan je er dus ook het meeste geld mee verdienen. Daar is uitgekomen dat er niets boven Groningen gaat, schreef onze redacteur Joep Westerveld zo mooi in zijn stuk. Daar is nodig in Tennet's optiek 2 gigawatt. Noord-Brabant en Flevoland zijn ook grote afnemer van batterijen, tussen de 1 en de 2 gigawatt.
Ja, en over batterijen gesproken, het was ook in het nieuws dat ondertussen de Europese Unie niet op koers ligt om wereldwijd marktleider te worden in de productie van groene batterijen. Iets dat ze wel van plan is. Hoe komt dat?
Ja, dat is een onderzoek van de rapport van de Europese Rekenkamer, moet ik zeggen. Kijk, Europa die realiseert zich steeds meer dat onafhankelijkheid bij cruciale industrieën, dat toch wel heel erg prettig is om dat te bereiken. Dus heeft geformuleerd dat grondstoffen en voor de energietransitie, daar wil Europa een eigen industrie voor optuigen. Zodat we niet afhankelijk hoeven te zijn van China of andere staten waar we misschien liever niet afhankelijk van willen zijn. Nou, batterijindustrie is daar ook één van. Maar dat vlot dus niet zo, constateerde de Europese Rekenkamer. Het is voor Europa moeilijk om toegang te krijgen tot de noodzakelijke grondstoffen. Hè, die komen toch vaak uit China of uit andere landen. Ja. De kosten die stijgen, nou, daar heeft de hele wereld mee te maken. Dus dat is voor Europa niet speciaal. Maar en vooral de concurrentie van China en de VS, waar ze gewoon al veel verder zijn met batterijen.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. In de subsidiepot WIS, de warmtenetten investeringssubsidie, zit tot 2030 1,4 miljard euro. Dat staat in de voortgangsrapportage over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat klinkt als een goed gevulde subsidiepot.
Ja, dat is het ook. De miljoenen vliegen je om de oren als je het allemaal leest. Het kabinet kwam ook eind vorige week met ronkende kop boven een persbericht. Het kabinet maakt duurzaam huis voor iedereen betaalbaar, schreven ze. Nou, of dat zo is moet blijken, maar in elk geval aan de uitgavenkant zal het misschien niet meteen liggen. En die WIS, de warmtenette investeringssubsidie, daar is 1,4 miljard voor uitgetrokken tot en met 2030. Mm-hmm. Nu in het eerste jaar is daar 150 miljoen voor beschikbaar, maar dat wordt dus tot 2030 wordt er 1,4 miljard voor uitgetrokken. Dat gaat vooral naar infrastructuur. Nou, dat hele pakket wat het kabinet eind vorige week bekend maakte, dat is eigenlijk een beetje een stand van zaken van of een voortgangsrapportage van wat er verder nog gebeurt. Je ziet daar bijvoorbeeld, hè, als je het dan zo op een rijtje ziet, dan is het toch wel indrukwekkend. SDE++, die is vooral voor warmtebronnen, daar 750 miljoen voor uitgetrokken. Er is nog 900 miljoen om lage en middeninkomens bij de warmtetransitie te betrekken. Dus als je dat allemaal optelt, is er een hoop geld beschikbaar om die leus duurzame huis voor iedereen betaalbaar, om die waar te maken.
Ja, dat staat allemaal in het programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Waar bestaat het programma uit?
Ja, het bestaat net een jaar. Het was eigenlijk een van de eerste grote programma's van minister Hugo de Jonge. Altijd als ik dat soort dingen constateer, dan realiseer ik me dat het kabinet ook nog pas net anderhalf jaar zit of zo. Ik heb het gevoel dat ze al heel lang zitten, maar het is nog maar heel kort. En dit was een van zijn eerste grote programma's. Bedoeld om de uitstoot van de gebouwde omgeving en het aardgasgebruik bij woningen te verbeteren. Of om dat aardgasverbruik sneller omlaag te brengen en die uitstoot ook. Nou, dat programma was eigenlijk, toen dat vorig jaar gelanceerd werd, een samenvatting of een samenballing van allemaal bestaand beleid. En het is vooral gericht op besparing, isolatie en het uitfaseren van slechte energielabels.
Dankjewel, Wouter Hielkema. Het consortium Ecowende neemt op het windpark Hollandse Kust West 6 ecologische maatregelen die moeten zorgen voor een positieve impact van het windpark op de natuur. Met redacteur Sabine Sluiters praat ik in deze aflevering over waarom ecologische maatregelen in windparken de toekomst hebben. Sabine, we hebben het over het consortium Ecowende. Misschien is het goed om eerst even te kijken naar uit welke partijen dat consortium bestaat.
Ja, dat zijn de partijen Eneco en Shell. Zij wonnen eind vorig jaar als joint venture Ecowende de tender. En mogen dus het park gaan bouwen. En het park komt op zo'n 50 kilometer uit de Nederlandse kust. En de windturbines die kun je niet zien vanaf het land. Mm-hmm. Als het af is, en dat is de bedoeling dat in 2026 dat het dan in gebruik genomen kan worden. Heeft het een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 760 megawatt. En daarmee kan ongeveer 3% van het huidige Nederlandse elektriciteitsvraag vergroend worden.
En bij deze tender lag de focus op de ecologische inbedding van het windpark. Is het voor het eerst dat dat gebeurt?
Ja, de overheid had in de tendervoorwaarden inderdaad specifiek gevraagd om ideeën die de negatieve impact van het windpark op de natuur zouden minimaliseren. En de biodiversiteit zouden verbeteren. En dat is echt voor het eerst dat expliciet is gebeurd. En Hollandse Kust West, kavel 6, moet het eerste windpark op zee worden waarin ecologie echt centraal staat. En dan, dat betekent echt vanaf het ontwerp, de bouw, de operatie, onderzoek, kennisdeling, echt de hele rattenplan is daarvoor ingericht. Mm. Dit gaan ze doen door boven en onder water de negatieve effecten op het ecosysteem te minimaliseren. En tegelijkertijd proberen ze positieve effecten extra te stimuleren. En hiermee willen ze laten zien dat het dus mogelijk is om windparken te bouwen met een netto positieve impact op de natuur. En zo min mogelijk impact op zeezoogdieren, vogels, vleermuizen, alles wat daar rondom leeft. Oh, en het is inderdaad zo dat het voor het eerst is dat er expliciet om gevraagd is, maar het is niet voor het laatst. Want ook de tender voor IJmuiden Ver Alpha, dat op ruim 60 kilometer voor de Nederlandse kust moet komen, daar is het ook in gevraagd. Dan moeten partijen ook komen met ideeën hoe dat ecologisch verantwoord kan.
Het zou een nieuwe standaard kunnen worden.
Ja.
Shell en Eneco willen dus een windpark aanleggen met een positieve impact op de natuur. Zo moeten er voor vissen riffen komen van oude fruitbomen op de zeebodem. Hoe zien die plannen er verder uit?
Ja, het is een heel uitgebreid programma waarbij alle maatregelen met elkaar in verband staan. Ik heb gesproken met de projectdirecteur Volkert Visser en hij heeft het over een holistische aanpak. Zowel bij de bouw en als bij de exploitatie van het windpark en ook bij de selectie van de maatregelen die ze nemen. Want Ze zeggen, ja, de Noordzee is een ecosysteem en alles staat met alles in verbinding. Je kunt je voorstellen, zodra het zeeleven opbloeit en er meer vissen komen, is dat ook weer goed voor de zeevogels die zich weer voeden met die vissen. Mm-hmm. Om de negatieve impact van het windpark te minimaliseren, bijvoorbeeld het voorkomen van dat vogels en vleermuizen in aanraking komen met de wieken, zeg maar. Mm-hmm. Daarvoor gaan ze allerlei maatregelen nemen waarbij ze ook voortborduren op eerder onderzoek. Dat is al eerder gedaan in andere windparken. Mm-hmm. Ze gaan ook nauwkeurig monitoren wanneer die vogels en die vleermuizen langskomen. Zodat ze de molens alleen maar op specifieke locaties hoeven uit te zetten.
Komen er vleermuizen langs?
Ja, er komen vleermuizen langs. Ja, dat inderdaad wilde ik nog zeggen. Maar inderdaad, er zijn vleermuizen die over de Noordzee trekken. Nou is er nog wel heel veel onbekend over vleermuizen. Dus ze gaan heel veel onderzoek ernaar doen. Maar er zijn er dus gesignaleerd, inderdaad. Ja. Verder gaan ze bij de aanleg heitechnieken toepassen die impact op de onderwaterwereld zo min mogelijk, zo klein mogelijk maken. En ze willen het onderwaterleven een stimulans geven.
En over hoe ze dat aanpakken, kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik kan niet alles noemen, want het is echt heel veel. Maar wat ik zelf heel bijzonder vond, is dat ze dus onder water echt de vorming van rifstructuren gaan stimuleren. En op 2 tot 4 kabelkruisingen gaan ze daarvoor zogenaamde tree reefs aanleggen. En die worden gemaakt van afgedankte fruitbomen.
Fruitbomen?
Ja, fruitbomen gewoon van de Hollandse bodem. Mm-hmm. Die fruitbomen die hebben blijkbaar een relatief harde houten structuur. Mm-hmm. En dat levert een stabiel rif op, is mij verteld. En die tree reefs die vormen dan rifstructuren waar vissen kunnen schuilen en zich heel prettig voelen. Daarnaast stimuleren ze, dat is ook heel bijzonder, rifvorming door zogenaamde zandkokerwormen. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Maar deze diertjes, dat zijn rifvormende diertjes. En die werden lang als verdwenen beschouwd in de Noordzee. Maar zijn in 2017 herontdekt en wel in de Bruine Bank. En dat is een Natura 2000 gebied. En dat ligt naast Hollandse kustwest kavel 6. Mm-hmm. En deze riffen zijn heel waardevol voor de ecologie, omdat veel andere dieren zich daar ook willen vestigen. Dus dat is heel bijzonder.
Ja.
Nou, om te onderzoeken, dat doen ze daarnaast ook, hoe de impact op vogels en vleermuizen verminderd kan worden, dat is echt wel een ingreep, zullen een aantal turbines, nou moet je goed opletten, verhoogd worden. Dus de paal wordt hoger, waardoor de wiek, of het rotorblad officieel, verder van het wateroppervlak vandaan komt. En dat moet de vogels en vleermuizen meer bewegingsruimte geven. Dat gaan ze bij 60-80% van de windturbines gaan ze dat doen. Die gaan ze dus hoger maken.
Maar dan gaan ze dus vanuit dat die onder de wieken doorvliegen?
Dan gaan ze dus vanuit dat die onder de wieken door gaan vliegen, ja. Ja. En daar gaan ze onderzoeken, hè. Dan gaan ze kijken of dat werkt. Dus dat doen ze bij 60-80% van de molens doen ze dat. En bij de rest niet, zodat ze kunnen kijken wat het effect is.
Ja.
En daarnaast gaan ze ook vogels met geluiden afschrikken. En ze gaan rotorbladen met speciale verf behandelen, waardoor ze beter zichtbaar worden. En er komt ook een gedeelte waar de turbines verder uit elkaar staan, zodat de vogels veilige doorgang hebben naar bijvoorbeeld de Bruine Bank.
Ja. Ja, want ook bij de aanleg van het windpark wordt dus al rekening gehouden met dieren in de zee.
Ja, ook dat. Inderdaad, alle fases. Ook bij de aanleg. Ik weet niet of jij wel eens langs een bouwplaats bent gekomen waar er geheid wordt, maar dat maakt echt ongekende herrie. En ook onder water. En zeezoogdieren, zoals bijvoorbeeld de bruinvis, de gewone zeehond, de grijze zeehond, die allemaal daar leven, die hebben daar heel veel last van. En die gaan dat gebied vermijden. Het gebied wordt niet meer, niet meer geschikt voor hun.
Geluid en trillingen.
Ja, geluid en trillingen, precies. En daarom gaat Ecowende bij de aanleg gebruik maken van een vibrohamer. En die gaat die fundaties van de windturbines met trillingen op diepte brengen. En bij 3 fundaties gaan ze daarnaast ook nog jetting toepassen. Waarbij ze, ik stel me voor dat ze het zand met waterstralen alvast weg blazen en dan pas die paal erin zetten. Nou ja, dat moet allemaal ervoor zorgen dat het dus minder overlast oplevert.
En onderzoek speelt ook een rol in de plannen van Ecowende, begrijp ik.
Ja, alle maatregelen worden heel nauwkeurig gemonitord. De effectiviteit wordt tussentijds getoetst en geëvalueerd. En nou ja, de resultaten worden allemaal gedeeld met een expertgroep en andere, nou ja, bijvoorbeeld ook andere windparkbouwers. En dat levert natuurlijk een schat aan kennis op. En die kan weer gebruikt worden door heel veel anderen. Onder andere ook door wetenschappers. Want ze zorgen er dus voor dat die data allemaal helemaal geschikt is om vervolgens gebruikt te worden in wetenschappelijk onderzoek. Dus daar houden ze van het begin af aan al rekening mee. En Visser noemde het in ons gesprek een van de grootste offshore field labs ter wereld. Mm-hmm. Waarin dus ook andere onderzoekers en start-ups de ruimte krijgen om hun innovaties in een offshore omgeving te testen. Nou, er zijn nog geen resultaten bekend, want het park moet nog gebouwd worden. En dit soort onderzoek kun je je voorstellen. Reforming, dat kan echt jaren duren.
Ja.
Dus deze onderzoeken zullen nog wel heel lang lopen.
En is duidelijk hoeveel het consortium investeert in die ecologische maatregelen?
Nee, dat weten ze niet. Tenminste, dat weet ik niet. Dat weten zij wel, maar ik niet. Hij wilde er niks over zeggen. Maar ja, dat het meer kost, dat lijkt me duidelijk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een punt. Want de business case van wind staat al onder druk. Dus het is best een reëel probleem.
Ja.
Wel zei hij dat dit soort onderzoeken ook juist gunstig kunnen zijn voor de business case. Omdat ze bijvoorbeeld door het alvast precies weten waar de vogels vandaan komen. Mm-hmm. Hoeven ze niet het hele windpark stil te zetten als er vogels langskomen. Maar misschien maar 1 of 2 windmolens. Dus dat is dan al, dat noemde hij als een gunstig bijeffect.
Ja, dus de investeringen betalen zich uit.
Ja, en het is ook duidelijk dat er geen andere weg mogelijk is. Al in 2030 zal zo'n 2600 vierkante kilometer van de Noordzee in beslag genomen worden door windparken. Nou is de Noordzee groot, maar dit is alvast 4,5% ongeveer van het totaal. En dat oppervlak zal daarna alleen maar groeien. De schattingen over de ruimte die hiervoor nodig is lopen uiteen van 7,5% tot 13,4% van het Nederlandse deel van de Noordzee. En dat kan natuurlijk alleen maar in balans met de natuur.
Dankjewel, Sabine Sluiters. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.